zonder liturgie. Dat wordt het weinig verstaan. Zowel in Rome nog als in de Reformatie. Ik heb daarnet in handen gekregen een brief. Het schijnt dat in de Rooms-Katholieke Kerk een brief van de bisschoppen. In de Advent een brief van de bisschoppen. Nou, als er nou soms Rooms-Katholieke horen onder mijn gehoor zitten, dan moet ik niet boos worden. Slappe kost. Slappe kost. Maar, kijk, wat ik lees daarin, ik citeer u daarin.
Ja.
Ja. Nou, eerst van een werkelijkheidsvolle liturgie. Ik vraag me af, wat is dat? De liturgie. Zijn het dan niet werkelijkheidsvolle liturgie? De liturgie is de werkelijkheid. Het acteren in de hemel van de engelen van de aardsengelen. Bij het nederigheid. Maar in een werkelijkheidsvolle liturgie moet allereerst van beneden af geschieden. Dat is een democratische liturgie, een mooi gezegd, maar is in de kerk niks. De liturgie geschiet niet van beneden af, van bovenaf. De liturgie is een geschenk van onze heilige moeder, de kerk. En wij moeten terugkeren. Een retour aux sources, heet er ook een stroom in de theologie. Een terugkeer tot de bronnen, om tot de vaders der kerk, Johannes Chrysostomus, Basilius en Gregorius, te zeggen, vaders, leer ons, hoe moeten wij bidden? Zij staat in de kerk, onze moeder weet het ook. Wij kunnen niet bidden, leer ons bidden. Maar die moet niet van beneden af gemaakt worden. Nog eens, ik lees het, juist, die wordt van de liturgie wordt genoemd, de liturgie wordt genoemd een poort naar de toekomst. Wat is dat nou weer? Dat zei later. Hé, de liturgie, een porta, die is porta celi, de poort des hemels, de geopende deur des hemels. Nog iets. De liturgie staat daar in die brief van de bisschoppen, wordt evenzeer gemaakt, wordt ook gemaakt op de plaatsen waar hij feitelijk wordt gevierd. Nonsens. De liturgie wordt niet gemaakt op plaatsen waar hij wordt gevierd. Het is niet zo dat we samenkomen en zeggen, nou zullen we een liturgie gaan maken. De liturgie wordt niet gemaakt. De liturgie is het kostelijk erfstuk van onze moeder, de heilige kerk. Ja. Over die liturgie tegenwoordig. Laatst lees ik zoiets van, ja, over thematische liturgie, maar dan ook een bepaald thema. Jawel, zegt dan dominee Kaplan, nu verzamel ik, voor zover we nog in de kerk komen, nu verzamel ik de jongeren eens een paar dagen tevoren, en nu gaan we samen even de liturgie voor de volgende zondag maken. Huh? Ja, nou, het is jammer, het is zo goed bedoeld. Kapelaan of dominee die zegt van de jonge mensen, nu gaan we samen de liturgie maken voor de volgende zondag. Een bepaald thema. Thema over het kan zijn over het huwelijk, over het gezin, over de gastarbeiders, over de verhouding van ouders tot kinderen. En dan zoek je wat teksten op natuurlijk in de schrift. Je weet altijd wel een paar teksten. Een paar liedjes, dan heb je de liturgie. Nonsens. Is geen liturgie. De liturgie is het heilige handelen. Is de orthodoxe handeling. Waarbij je staat in de heerlijkheid. Waarbij de deuren geopend zijn. Waarin je staat in de voorhof van het paradijs. Om daar even natuurlijk iets te zien. Ja. Goed. Over de liturgie. Nou, dan nog iets natuurlijk, wat wij wonderlijk die toenadering, dat we toch vroeger niet gezien hebben. Kijk, weet u wat ook natuurlijk zo merkwaardig en natuurlijk een toenadering is tot de orthodoxie? Ja, ik zei u laatst, ik vind het merkwaardig, als ik bij sommige collega's kom voor de theologische faculteit in Leiden, dan vind ik daar op de kamer, vind ik daar een afbeelding van een Russische icoon. En in de kerk van Rome beginnen de beelden te verdwijnen. Heb je er ooit over gedacht? Dat is een vader ook. Dat in de Rooms-Katholieke kerken de beelden beginnen te verdwijnen. Maar, dat is geen. En tot nog toe was de Rooms-Katholieke kerk juist de kerk van de beelden. En die beelden die beginnen te verdwijnen, nee, zijn in vele kerken reeds verdwenen. In een merkwaardig snel tempo. Ja. En de gelovigen, de parochianen, nemen er geen aanstoot aan. Goed, pastoor, houdt u de beelden maar weg, dat is niet zoveel meer schelen. Behalve in sommige kerken vindt men een Maria-icoon. De zogenaamde Notre-Dame-dische koer perpetuel. Onze lieve vrouw van altijd durende bijstand. En daar moet je pastoor niet aankomen. Nee, die mag je niet laten. U kunt de beelden van de Sacré-Cœur en van Antonius en weet ik wie, kunt u rustig weghalen, dat kan me niet schelen. Maar u moet daar, er is geen beeld, die schildering van onze lieve vrouw van altijd durende bijstand moet u laten hangen. Hoe komt dat? Zit er dat bij het Roomse kerkenvolk dus diep in, dat dat eigenlijk geen beeld is, maar een icoon? Dat dat een icoon is die hen met de oude kerk verbindt. Een Maria-icoon, heel merkwaardig. Jawel, maar, wat wil dat dan zeggen? Wat wil dat dan zeggen? Hebben misschien dat, het contact met de orthodoxie, ook de orthodoxen ons meer bijgebracht wat de icoon is? Die icoon is onmaterieel dan het beeld. Een beeld heeft een achterkant, dat is een stuk materie. Een icoon niet, dat is een plank. Maar vooral die Maria-icoon. Heel wat met het vader. En dat doet me ook nog een iets denken. Dat doet me denken aan diezelfde kerk. Dan moet ik toch sluiten, dan moeten we een einde aan maken. Diezelfde kerk waar ik in Moskou was, waar ik bij vader Vladimir. Daar ben ik eens tegenwoordig op de zondagmiddag bij een doop. Bij een orthodoxe doop, nu weet u. De orthodoxe kerk doopt nog bij indoping. Hè? Drie maal de priester neemt het klein borrelingetje. Het naakt uit het klein borrelingetje, neemt in de linkerhand. Legt de rechterhand op het mondje en zegt natuurlijk niet. De grootmoeder die geeft dan de naam. De onwaardige dienaar Bots, Alexander. Of Vladimir of Maria wordt gedoopt in de naam des vaders. Blond in de bond. En des zoons. Blond in de bond. En des heiligen geestes. En het doopwater bedrijft van. Het kind krijgt het witte doopjurkje aan en daar komt een koster. En die koster die brengt de Maria-icoon. Die ben ik daar bij tegenwoordig, in die kerk erover die vertel in Moskou, met een Rooms en een protestant te brengen. Met twee vrienden. De ene was Rooms, de andere was protestant. Achterna spreken wij erover en de Roomse vriend zegt tegen mij, kijk, zegt hij, dat vind ik aardig. Want die protestanten die maken bij ons wel samen met de Maria-vereniging. Maar dat doen blijkbaar die oude orthodoxen ook, dat is hetzelfde bij ons. Ja. En de protestantse vriend zegt tegen mij, ja. Dat was wel mooi. Die doop, dat is die christelijk hoor. Die doop de onderdompeling. En dan niet ik doop u, maar de onwaterige die naar Gods wordt gedoopt. En ja. En dan dat doopgezang uit Romeinen, is dat niet Romeinen 10 of 11? Zoveel er geen Christus gedoopt, zei dat van Christus aangedaan. Zingt dan het door. Maar toen kwam die koster met die Maria-icoon. En nee, toen voelde ik me toch weer te veel protestant. Ik zeg achterna tegen mijn onze vriend. Ik zeg, joh, hou jij je mond, want je weet helemaal niet wat over gaat. Je weet helemaal niet, als je zegt, dat is hetzelfde als bij ons de Maria-vereniging, je weet helemaal niet wat over gaat. En ik heb gezegd tegen mijn protestantse vriend, ik zeg, joh, wees toch niet zo schuw als je een Maria-icoon ziet, want daar heb je het weer. Wat is Maria voor de orthodoxie? En zat er dat misschien bij het Roomse kerkenvolk nog zo diep in, dat dat zegt, pastoor, haal de beelden maar weg, maar die Maria-icoon niet. Wie is Maria? Ik heb het u reeds gezegd. Maria is de moeder van Jezus, zeker. Maar Maria is voor het Russisch-orthodoxe gevoel meer dan dat. De grote vrouw, Maria. Wie is ze? De grote geheimzinnige vrouw. De moeder. Uw moeder? Mijn moeder. Nostra Santa Mater, Ecclesia. Onze heilige moeder, de kerk. Dat is moeilijk voor ons natuurlijk. Is niet voor christenen van het Westen. Ik licht nu een klein tipje van die sluier op. Dat is de Maria-icoon voor de orthodoxie, tegelijkertijd een symbool is voor de kerk. Een Rus die een Maria-icoon ziet en een Maria-icoon vereert, denkt er zeker wel bij aan Maria, de moeder van Jezus, maar denkt er ook bij aan onze grote moeder. Moeder, Mater Maria, onze grote moeder. De kerk. De kerk, de wijsheid. Maria, Sophia. Ja, dan wordt er ook een beetje anders. Hey. Kan dit misschien ook? Hebben wij dat? Hebt u dat in de reformatie? De moeder Maria, de kerk, ik dacht niet. Hebben wij het in Rome? Ja, daar hadden we wel iets van. Daar hadden we wel iets van in die zogenaamde Maria-litanie. De Lauretaanse Maria-litanie. Die ouderwetse Romeinse mensen baden op zaterdag. Weggegooid. En daar waar Maria genoemd werd met de namen van de kerk. Portaceli, Portaceli. Wie is de ware Portaceli? De kerk. En de deuren van de iconostase gaan open. En ik schouw in het paradijs. En ik ben bij de kerkdienst tegenwoordig. En ik sta in de boom. Portaceli. Domus Aurea, het gulden huis. Wie is het gulden, het stralende huis? De tempel, dat is de kerk. Goed. Nou. Een paar woorden gestameld, lieve vrienden, over dat grote mysterie van de kerk. Dus, nou moeten we niet zo ver gaan, gelijk sommigen van ons gegaan zijn, dachten kinderen van Rome de Reformatie. Wij hadden niks. Nee, zo is het niet. Wij moeten tot elkaar zeggen, ik blijf waar ik ben. Ik blijf waar ik ben. Maar het contact met de orthodoxie doet mij zien, doet mij graven naar een diepere ondergrond. En doet mij vol verwondering zeggen, maar dat moet providentieel zijn. Niet, we hebben het niet. Ja, we hebben het ook. We hebben deze dingen natuurlijk ook. Van de kerk, de moeder, het paradijs, de liturgie, de feesten. Niet herdenkingen, maar vieringen. Vieren is er dichterbij. Het grote feest der feesten, Pasen. In de kerk is het altijd Pasen. Pascha, de transitus, de overgang. In de kerk staan we altijd, dat is een mooi woord. Dat Pascha, het Hebreeuwse Pesach, betekent transieren, overgaan. Overgaan, ik sta in de overgang, in transitus. Je staat in de kerk dus in de overgang. Met één been nog in deze, in de visibilia. In de zichtbare wereld, maar met andere been reeds. Ja, in het paradijs. Of in de kerk is het altijd paas. Ook nu zelfs in de kerk. Nu in de advent is het toch. Hij is er. En het mag nog komen, tegelijkertijd. Zie je? Dat vind ik een mooie gedachte. De transitus. De overgang. In de kerk staan we in de overgang. We hebben het ook, maar wat was er diep weggezakt. De mysterie in de kerk. Ja. Nou, dan ga ik u iets voorlezen. Maar, tjoh, dat is een gevaarlijke tekst hoor. Ik ga u voorlezen over die idee van de mysterieën. Over die idee van de mysterieën en haar inleiding. En dan ga ik u voorlezen een woord omtrent het jaar 200 uit Alexandrië. Een woord omtrent het jaar 200 uit Alexandrië. Dat is uit een boek van een merkwaardig man. Clemens Alexandrinus. Clemens van Alexandrië, dat is een merkwaardig man. Hij staat niet in de heilige kalender. Toch is het een grote ingewijde geweest. Ja. Maar ook een beetje een randperiode. Soms heeft hij wel eens dingen gezegd waarvan je denkt, kijk, een verstandelijk christen zal zeggen, is het wel helemaal juist nou echt rechtzinnig in de leer, maar het is toch de moeite waard om erover na te denken. En die heeft een boek geschreven. Dat is een echte Griek. Die Clemens, dat was een echte Griek. Door en door, een Griek. Helemaal doordrenkt van de Griekse, de Hellenistische cultuur. En die zei dit, die zag het zo. Wat wij in onze Griekse filosofie hebben, wat wij in de Griekse cultuur hebben, dat is niet meer dan een voorafbeelding van wat komen moest van Christus. Er is zo'n mooi woord van professor van der Weer, blij mee. Die heeft ergens dit van gelezen. Het Nieuwe Testament, de verborgen achtergrond van het Griekse denken. Nou, dat is in de zin van Clemens. Het Nieuwe Testament is de verborgen achtergrond van het Griekse denken. Deze Clemens was een echte Griek. En die zei tot zijn Grieken, omtrent het jaar 200, velen van jullie zijn ingewijd in de mysteriën. En je hebt gedacht er in de mysteriën te vinden. Maar wij hebben de ware mysteriën. Kom dan bij ons en laat je in ons mysterie het mysterie van Christus inwijden. En dan zegt hij het volgende. Nu spreekt hij over de Logos, dat is het woord. Christus is de woord, het is niet het heilige woord. Daar moet ook op de icon altijd hij met de rol, met het woord afgebeeld. Clemens zegt dan in dat boek, vermaning tot de Grieken, zo heet dat boek, vermaning tot de Grieken. Dus dat spreekt hij tot de religieuze Grieken en zegt, waar jullie van gedroomd hebben in jullie mysteriën, dat hebben wij nu in werkelijkheid. Ik zal u de Logos en de mysteriën van de Logos zal ik u vertonen. En ik zal ze u verklaren met uw eigen wil. En dan waagt hij het, dan waagt hij het, het is een beetje gevaarlijk hoor, het is een beetje gevaarlijk, dan waagt hij het om over het christendom te spreken als het ware mysterie in de woorden der mysterie. En dan zegt hij, merk ook op, in een verhulde taal. Kijk, de christenen zullen begrepen hebben, ook Clemens, nu weten we, je spreekt over onze liturgie, je spreekt over de twee grote mysteriën. Wat zijn de twee grote mysteriën in onze liturgie? Dat zijn het mysterie van het bad en van het maal. Dat zijn de mysterie van het bad van de inleiding en van het maal te versterkt worden met het goddelijke voedsel. En dan zegt hij, o waarlijk heilige mysterieën, o zuiver licht. Bij fakkellicht word ik ingewijd om de hemel en God te schouwen. In de antieke mysterie gebruikte men fakkels, lichtfakkels. Doet hij daarbij op de kaarsen het licht van kennis? heilig worden door deze inwijding. Hierofant is de Heer, de hierofant, hier gebruikt hij het woord, van de naam van de priester in het antieke mysterium. Een toner van de heilige dingen, van de heilige leer. Hij voert de mist ingewijden naar het licht en geeft hem het zegel. Men kreeg in de mysterie een zegel mee. Een zegel mee van, want je doet er niet over spreken. En wij krijgen in de doop ook een zegel mee. Want in de doop, zegt in de oorspronkelijke doop, zegt de bisschop, tot degene die gedoopt is, hij drukt hem het zegel, dat is het gelijkarmige kruis op de lippen. En zegt dan, bewaar het zegel, onbesmet. Denk dan over deze dingen, mag je alleen de inleiding met de gedoopte christenen spreken. Hij stelt aan de Vader de gelovigen voor, opdat deze tot in eeuwigheid bewaard blijft. Dat is de extase van mijn mysterie. Dan doet u dus weer de christelijke inleiding, de beide sacramenten, doop en avondmaal. Dat is de inleiding van mijn mysterie. Wanneer gij wilt, laat ook gij u inleiden, dan zult gij met de engelen een rijdans uitvieren. De liturgie. Met engelen en met aartsengelen. Wie zich in de mysteriën Christi laat inwijden, die mag de rijdans uitvieren. Die mag samen de liturgie vieren met de engelen. Voilà. Vrienden, ik geloof, het is een moeilijke stof. Het is een zware stof natuurlijk. Maar een paar woorden hierover gestameld, het is natuurlijk niet. Dat zou ik in alle milieus niet kunnen doen. Maar gij zijt op een bepaalde wijze in het mysterie der liturgie door uw hierofant. Om het woord van Clemens te gebruiken, de inwijder in de mysterie ingeleid. Dank u voor uw aandacht.
Snel jongens, even die koffie in de hele toestand. Wat meer drink ik zeg. Nog een kopje koffie op de zand. Een
maandje pas koffie.
Ja, pas koffie. Geen avond.
Bijna, kan je goed verstaan, dat vind ik verder. Heilige naam.
Waarom niet het sacrament van het huwelijk?
Ja, waarom niet het sacrament van het huwelijk?
Goed, nou, ik dacht ik spreek hier natuurlijk in een reformatorisch milieu. En dan zijn er de twee grote sacramenten, en hetzelfde dat het brengt in de Romanen ook door. De twee grote sacramenten, of denk je om het woord sacrament, daar staat er in het Grieks zelf mysterium, hè? Daar staat er mysterium. Het woord sacramentum, dat moeilijk verklaarbare Latijnse woord sacramentum. De Griekse kerk heeft daarvoor het woord mysterium. De twee grote mysterieën, dat zijn de mysterieën waardoor de mens, ja, nou weet ik niet of ik het zo mag zeggen, of dat niet onreformatorisch is. De vergoddelijking kan deelachtig worden. Dat is dus eerst het herboren worden in het bad en het gesterkt worden in het maal. Hè. Dat zijn de twee grote mysterieën. Nu komen daar inderdaad nog anderen natuurlijk bij ook. Ja, nu komt hij met dat huwelijk aan. Ja.
Ja, nee, moet niet.
Goed. Nou, dat doet een wik, dat zou je zeggen. Daar zijn er al drie mysterieën. Nou zit er de ouderwetse roze niet tussen. Die zegt er, wat? Nee man, daar zijn zeven sacramenten. En daar hebben wij in ons jeugd over gewerkt. Daar zijn er maar twee, zei mijn protestantse vriend. En ik ging bewijzen, God weet het, ja. Bewijzen, verstandelijk bewijzen, dat er nog vijf bij moesten. En daar hoor ik professor van der Leeuw, de grote van der Leeuw, die hoor ik daar zeggen. Wat een glimlach, zijn er twee sacramenten. Zijn er zeven sacramenten? Zijn er oneindig veel sacramenten? Alles wat de kerk doet, elke handeling van de kerk, elk woord van de kerk, elke hymn, elk gebaar, elke zegen is een sacrament, of is er maar één sacrament. Sacramentum ecclesiae, het sacrament van de kerk. Zijn er twee? Zijn er zeven? Zijn er oneindig veel? Of is er maar één? De kerk is het grote sacrament. Ja, waar het natuurlijk een ontbijt. Dus, ja, dat is een beetje moeilijke vraag om daarop te antwoorden, maar dan heb ik natuurlijk een ontbijt genomen natuurlijk. Maar de twee zuilen zijn dat niet natuurlijk. Wat zijn de twee zuilen natuurlijk ook. Goed, het huwelijk, dat is het huwelijk. Apostel heeft het erover. van het westen van de kerk. En daar lees je. Ja, dat is een sacrament. Maar wanneer de monnik natuurlijk ja, zich toewijdt en zich terugtrekt in zijn cel, in zijn kluis, is dat ook niet een sacrament. Is dat ook niet een sacrament? Ja. Alles wat in de kerk gebeurt, elke handeling van de kerk, alles wat de kerk haar zegen aan geeft, en de kerk geeft haar zegen aan het huwelijk, zeker, dat is ook een sacrament. Maar de kerk zegent ook de monnik die zich in de eenzaamheid terugtrekt. De kluizenaar. De kerk is ook een sacrament. De kerk zegent ook die ikonenschilder. Die ikonenschilder die ikonen gaat schilderen. Gelijk de Russen al zeggen natuurlijk. Die ikonen gaat schrijven. Die ikonen schrijven. Want het schilderen van een icon is hetzelfde als het schrijven van een theologisch traktaat. Dat is ook een, als de kerk daar haar zegen aan geeft, is het ook een sacrament. Alles wat de kerk zegent. Alles wat de kerk doet, is een sacrament. Ja, ik heb uw vraag niet aan antwoord. Ik heb u ben ik wel niet beantwoord, maar heb ik toch een beetje, ga ik wel uw richting toch uit natuurlijk ook. Hè? Ja, maar ik kon het zo merkwaardig had. 2. 5 erbij. 7. Oneindig. Mooi. Oneindig veel. En nog dieper is te zeggen. 1. 1 sacrament. En het sacrament wat alle sacramenten omvat, dat is de kerk. Ik herinner me dat ook weer in het oude, op de Palmzondag. Dat is oude Missale Romaan. Daar stond de palmtakjes die gedijkt worden. En die aan de gelovigen worden meegegeven. Dat zijn, ja, dan mag dromen dat precies een onderscheid tussen mijn verstand sacramenten en sacramentalia. Maar daar stond de sacramenta in Velius. De palm, de vette palm, de vette olijven. Het sacrament der wetheid. De zalving is ook een sacrament. Dan werden dat sacramenten genoemd. Alles dat je mooi idee, dat is maar één sacrament. En alles wat de kerk doet, doen, dat doen in de kerk ook. Hè. Wat je in de kerk beleeft. Ja. Alles wat dus de kerk doet, wat je in de kerk beleeft. Waardoor je in de kerk laat inwijden. Nog een beetje, je kunt er nooit mee klaar, nog een beetje dieper. Ook sta in de voorhof. Jammer dat de deur gesloten is. Ja, maar je moest op het einde van de kerk iets dergelijks zijn. Oh, ja. Ik heb nog een beetje verder in het paradijs willen ingaan. Dat is allemaal sacramenten. Ja, heb ik het voldoende van u. Maar toch merci dat u op mijn eigen eenzijdigheid heeft. Ja, wie?
Professor Rieses, jij dan.
Dat u deed met mijn honden, zeg je, voor de literatuur van schoonheid van de mens.
Maar wat heb je gemist, Jelle?
Zonder genade, goed. Dat wil zeggen. Goed, daar hoort u zo weinig van. Dat de zondige mens niets kan, bijvoorbeeld ook. Niets kan. Daar zou ik u natuurlijk zijn, inderdaad. Is dat nou typisch reformatorisch? Ja. En het is ook, het staat, maar men, kijk, men heeft in Rome zo weinig begrepen van zijn eigen liturgie. Van zijn eigen liturgische gemeente. Quia, herinner ik me, op de zondag Septuagesima. Via ex nulla nostra actione confidimus, omdat wij in geen enkele daad van ons vertrouwen. En dan de wijze waarop de communie gegeven wordt in de orthodoxie. Wanneer de orthodoxie de communie geeft, geeft ze de heilige communie natuurlijk, dus het geconsacreerde brood en de geconsacreerde wijn, met een betrekkelijk lange formule. De diaken zegt tot de priester de naam van de communicant. Alexander of Maria. En de priester zegt, de onwaardige dienaar Gods, Alexander, ontvangt het heilige lichaam en die kostbare bloed van onze heren en heiland, tot vergeving zijn er zonden en tot eeuwig leven. Dan als ik dat hoor, dat vind ik zo dus op het moment van de communie. Wanneer je zegt op de punt dat de communie een soort vergoddelijk is, dan wordt dus aan de communicant nog ingeprent. Je bent en je blijft een zondaar. De onwaardige diener God, en je ontvangt dus de communie op tot vergeving der zonden. Ja. Ja. Ik geef u toe natuurlijk, ja, men moet eruit zitten te halen. Men moet eruit zitten te halen. U hebt het natuurlijk in uw reformatorische opvondering sterk benadrukt. En dat waarschijnlijk weer tegen de eenzijdigheid van het middeleeuwse Rome ook, is niet? U benadrukt dat waarschijnlijk zo sterk. Daar heb je die eenzijdigheid na 1054. Rome is zijn eigen gang gegaan, heeft zich juridisch in de teksten vastgebeten, heeft na 1054 te veel de band met het Griekse oosten te losgelaten, zich dat niet voldoende bewust gemaakt, en komt dan natuurlijk tot een zekere op juridische gronden gebaseerde werkheiligheid, waartegen de reformatie moest optreden. Maar daar heb je het weer, als dus natuurlijk 1054 niet geweest was, zou dan de hele kerk, ook het Westen, zich niet in andere zin ontwikkeld hebben. En daarom is het niet misschien daarom zo sterk in de reformatie beklemtoond. Al vind ik het merkwaardig, dat ook het Rooms-Katholicisme heeft dit nog bewaard. Want sterker kan het toch niet gezegd worden dan in die oratie van de zondag Septuagesima, ex nulla nostra actione confidimus. Wij vertrouwen op geen enkele daad van onze. Ja, het is niet voldoende door mij op het ogenblik nog voor u belicht, geloof ik toch. De idee van wacht is, ja, wat moet ik nou zeggen? Maar heb je dat nog meer? Natuurlijk, alles is gedaan, ja. Alles is gedaan. Kijk, ik geef u toe, ik dacht dat het, maar zo bedoelt u het niet, dat er die visie die ik hier ontvouw een gevaarlijke kant heeft. Dat dacht ik ergens, maar zo bedoelt u het toch niet, dat die visie van de mysteriën en van de inwijding die ik hier ontvouw een gevaarlijke kant heeft, en dat geef ik toe, van magie. Denk erom natuurlijk, het is geen magie. Ik ontvang de sacramenten maar en ik ga maar naar de kerk. Er zijn inderdaad kringen, daar wil ik hier nog niet over spreken, maar er zijn inderdaad kringen die vatten het zo op, dat is heel gevaarlijk. Maar zo bedoelt u het toch niet, dat wat ik daarom fout heb. Hè? Je kunt, kijk, nee. Als men de teksten, ja, dan valt me dat toch af. Natuurlijk niet in, maar van de volkomen zondigheid, dat komt dan bijvoorbeeld zo sterk uit in de tijd ook, die voorbereidingstijd voor de grote vasten, de Septuagesima tijd, daar komt het zo sterk in uit. Hè? De verloren zoon, niks, ze zijn helemaal verloren natuurlijk, we kunnen niets meer op. Ja. Is het toch enigszins door mij wel toegelicht ook. Goed, ja, dank u meneer Wieters. Ja. Pap. Ja, dat geef ik zelf toe. Lieve vrienden, ik heb zo waarlijke dingen gezegd, ja. Ja.
En,
ja. Goed, ik heb gevaarlijke dingen gezegd. En dan zal ik het zelf maar zeggen. Goed, nu weer even de aandacht op, want die kant wil ik helemaal niet uitgaan. Er ligt een gevaarlijke kant in wat mij wel eens wordt verweten. Ja, maar man, je mag er een soort theosofie van. Nee. Al moet je met dat woord theosofie ook weer oppassen. Want waar staat, ik heb niet alle plaatsen, dat Christus zelf wordt genoemd. Heu Sophia. Kijk, heu dynamis. Hij is Gods Sophia. En Gods kracht. Kijk, dat woord inderdaad, dat woord theosofie, heeft een lelijke betekenis. Al is het in de oorspronkelijke zin kun je het zo zeggen, dat het is de ware theosofie. Het is de wijsheid Gods. Wacht eens, van die wijsheid, daar heb ik nog een mooie plaats in. Die Sophia, als ik die nou maar zo gauw kan vinden, waar staat dat nou? Ik geloof in Efeziërs moet ik hebben. Ja, hier hebben we het. Efeziërs 3, Nee. Ja, Efeziërs 3, vers 10. Dan staat er, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, de veelvuldige wijsheid Gods. Maar dan gaan we tot de grondtekst terug en dan gaat het een beetje anders klinken. Opdat nu door de gemeente, de Ecclesia, daar heen ze weer. Die geheimzinnige vrouw, onze moeder, de kerk. Opdat nu door de Ecclesia bekendgemaakt worden, kennis gegeven worden, novus gegeven worden van de veelvuldige, de bontgekleurde Sophia Gods. Sophia Gods. Kijk, er zijn bepaalde woorden, dat heb ik al tegen meneer Wieters ook gezegd, daar moeten wij voorzichtig mee zijn. Ik heb ze in uw kring, omdat u liturgisch zozeer, zo diep aan het ingewijd, durven gebruiken. Maar niet in alle kringen, nog van Rooms-Katholieken, nog van protestanten, durf ik woorden te gebruiken als gnosis, mysterie, Sophia. Verstaat u wel? Dat zijn gevaarlijke woorden. Maar het zijn nieuwtestamentische woorden. Het zijn geladene woorden. Gnosis. Denk erom, overal waarin u in uw Nieuwe Testament leest kennis staat, gnosis. Dan die gemeente, de Ecclesia, de grote vrouw. Dan het geheim. Het geheim, de Sophia. Het geheim, dat dacht ik zojuist ook nog aan, spreken met meneer Wieters. Dan staat er, waar staat dat? De verborgenheid der godzaligheid is groot. De verborgenheid der godzaligheid in Timotheus. Ik weet niet precies de plaats. Dan staat er het mysterie der uizebijen, der vroomheid. Maar het zijn gevaarlijke woorden. Maar moeten we ons daar nog van die woorden maar helemaal niet bedienen? Het zijn gevaarlijke woorden. Maar is dat ook misschien niet door de komst van de orthodoxie, van het christendom in oosterse vorm? We hebben die woorden natuurlijk ook. Wij hebben ze ook in Rome, in de prachtige staten betaald. Maar moeten we daar nou te bang voor die woorden zijn? Gnosis, kennis, mysterium, geheimenis. Maar kijk, dat woord mysterium, daar zou een hele avond over kunnen spreken. Mysterium is meer dan geheim. In het Frans, le mystère, ce n'est pas le secret, mysterium. Ce n'est pas le secret, mais le mystère. Het Franse woord secret heeft een verstandelijke inhoud. Ik weet lekker wat, jij weet het niet. Maar het mysterium in de antieke zin is een zich overgeven aan goddelijke werkelijkheid. Dus gnosis, mysterium en sophia. Het zijn gevaarlijke woorden. Nou, dat moet ons toch niet over afschrikken, geloof ik. Maar het zijn gevaarlijke woorden. Vooral natuurlijk in verband natuurlijk. Kijk, en de moderne mens gaat zoeken. De moderne mens die zich afwendt van het rationalisme gaat zoeken. En komt nu helaas dikwijls in kringen waar men die woorden eenzijdig interpreteert. Bij theosofen, bij antroposofen, bij mystiek natuurlijk ook. Maar de mystiek, er zijn twee vormen van mystiek. Het is te laat, ik kan niet meer over spreken. Er zijn twee vormen van mystiek. Er is persoonlijke mystiek, Augustinus. Deum et anion, schreef de Cupio. Ik verlang te kennen God en de ziel, niets meer, niets minder. Dat is de persoonlijke mystiek. Maar er is ook een collectieve mystiek, of een liturgische mystiek. En daarmee kan ik het eindigen. En wat die collectieve of liturgische mystiek betreft, daarvan heb je een prachtig woord van de theoloog, professor Nisiotis. Hij is theoloog aan de theologische faculteit in Saliliki. En die zegt dit: le mystère est donné et révélé. Het mysterie wordt gegeven en onthuld. Non pas à l'individu. Niet aan het individu. Mais à chacun dans la communion de tous. Maar aan een ieder in de gemeenschap van allen. Ziet u, dat de liturgische mystiek. Je kunt mystiek beleven op westerse wijze. Op de wijze van Augustinus. Persoonlijk. God en de ziel, niks anders. Nee. Maar daar is ook een collectieve mystiek. En die beleef je in de liturgie. Chacun dans la communion de tous. In de gemeenschap met allen. Beleeft ieder van de ingewijden, van de verlichten, van de gedoopten, op zijn wijze, mystische vereniging met God. Maar daar is, weer zo'n gevaarlijk woord, er zijn graden van inwijding. Zie je wel, zegt een theosoof, en misschien ook de vrijmetselaar, ja, dan duwen ze nog in de hoek van de vrijmetselaars. Hij heeft over graden van inwijding, dat is een goede en gevaarlijke woorden. Maar interessante woorden. Die gevaarlijke woorden maken het voor een christen interessant, inderdaad. Je moet durven te zeggen, er zijn in de kerk graden van inwijding. Er zijn graden van inwijding. En de mysticus in de liturgie beleeft dan la communion de tous, zegt professor Misiotis. In de gemeenschap met allen beleeft hij een, dat is het wonder natuurlijk ook van de beden van de diaken, nog eens en nog eens. Het is een stroom, een rivier, een nieuwe golf. En dan kom je, je moet alleen in beelden over spreken, bij de nieuwe hoek. Nog eens.
Hora est.
Jammer, want in de liturgie is het nooit horen. Dat gaat maar even gaan door.
Dat... Namens ons allen, professor Hendricks, duizendmaal dank. Noria el Gerta, vele zomer.
Dank u, partner, dank u. Dank u zeer voor uw belangstelling, natuurlijk ook een prachtig.
Wacht u even, dat u wel een paar dagen aan de hand blijft. Dat is één minuut.